Het is een geweldige zegen dat we opnieuw vanavond bij elkaar mogen zijn. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik ervaar het zelf in de voorbereidingen, ook tijdens de avonden zo, dat naarmate we ons meer verdiepen in de tabernakel, krijgen we een dieper inzicht in het vaderhart van onze God, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, zijn Zoon. En ik hoop dat dat uiteindelijk tot gevolg heeft dat er een diepere, intensere toewijding aan Hem komt in jullie leven, in ons leven. En dat Hij alle glorie, hulde en aanbidding krijgt die Hij meer dan waard is. Vanavond mogen we weer een stukje verder gaan. Ik wil beginnen te lezen in Leviticus hoofdstuk 9. En ik wil beginnen met het afronden van wat gedachten over het brandofferaltaar. Daar hebben we het vorige keer over gehad. We zijn van buiten naar binnen gegaan door de poort. We hebben nagedacht over het brandofferaltaar, wat daar gebeurde. Een beeld van Golgotha. Maar alles was in gereedheid gebracht om het offer te brengen. Maar we misten nog één ding en dat was vuur. En daar wil ik vanavond een aantal gedachten over delen. Omdat ik geloof dat dat ook heel belangrijk is in ons geestelijk leven vandaag. Dat wij geestelijk vuur hebben. We lezen in Leviticus 9, vers 24, het volgende. Alles was in gereedheid gebracht om te gaan offeren. En laten we in vers 23 beginnen van Leviticus 9, daar staat. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van de ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Zo indrukwekkend. We hebben net gezongen. Ik weet niet of je dat beseft hebt. Maar toon ons uw glorie. Toon ons uw heerlijkheid. En als een van de gebedspunten in de afgelopen week en ook vandaag bij mij. Was dat hij zijn glorie laat zien. Zijn heerlijkheid. En dat we dieper onder de indruk daarvan komen. Hier gebeurde dat. De heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. En dan vers 24. En vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Tot zover dit vers. Het vuur was, zoals we hier lezen, een gave van God. Een geschenk van Hem. Dat is heel belangrijk. Heel dit initiatief wat hier naast mij staat, is een initiatief, is een idee van de Heere God zelf, van onze Schepper. Hij heeft de instructies gegeven. En toen alles gereed was en de offerdienst kon beginnen, was Hij het ook die zelf het vuur heeft aangestoken. Die zelf het vuur heeft ontstoken. En als je dan doorleest, ik lees die versen nu niet, maar in hoofdstuk 10 van Leviticus, de eerste twee versen daarvan, dan zie je dat het niet zomaar om vuur gaat. Want daar staat dat het vuur van God moet zijn. Want elke vorm van vuur, om het zo te zeggen, uit een andere bron, is voor God onaanvaardbaar. En nu moet je even bladeren naar Leviticus 6. God ontsteekt het. En het is belangrijk om je leven te toetsen. Alle ijver die je hebt voor de Heer, alle passie. Komt die uit de juiste bron? Is Hij jouw motivatie? Is Hij jouw innerlijke drijf? Maar God ontstak het vuur. En uit die bron moet het komen. En nu lees je iets heel opmerkelijks. Leviticus 6 vers 12. En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken. En daarop het brandoffer schikken. En het vet van de dankoffers erop in de rook laten opgaan. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Dat is wonderlijk. De Heere God, Hij ontstak het. Hij deed het ontbranden. En het vuur laaide op. En nadat Hij die daad had verricht, gaf Hij aan de priesters de taak om het vuur brandende te houden. Hij is de initiatiefnemer, de initiator. Maar de priesters waren verantwoordelijk dat dat vuur bleef branden en dat dat vuur zichtbaar werd. En Paulus, die, het lijkt wel alsof hij erbij heeft gestaan, want hij schrijft in een van zijn brieven dat de Heilige Geest, en daar gebruikt hij de Heilige Geest en het beeld, het vuur, en hij waarschuwt de gemeente, laat het vuur niet doven. Laat het vuur in je leven niet uitgeblust worden. Nu hebben sommige mensen moeite met het beeld vuur in de Bijbel en dan met name voor de Nieuwtestamentische gemeente. Maar vuur in de Bijbel is onder andere een beeld van Gods oordeel, van zijn almacht, maar ook van zijn tegenwoordigheid. En ik geloof dat wij niet meer in het oordeel zullen komen, omdat de Heer Jezus Christus voor ons het oordeel in is gegaan en de schuld heeft weggedragen. Maar als het vanavond gaat over vuur, dan wil ik met name deze lijn trekken, dat in het begin van het Nieuwe Testament de Heilige Geest ook in verband gebracht wordt met vuur. Het is dus een Bijbels beeld. En het heeft verschillende betekenissen, verschillende beelden. En ik weet nog wel, ik heb dat misschien eerder verteld op een andere plaats, toen ik net tot geloof kwam. Toen wist ik nog niet zoveel, ik had nog niet zoveel onderscheidingsvermogen, maar één ding was wel duidelijk. God was door zijn geest in mijn hart komen wonen. Hij had het vuur in mijn hart ontstoken. En dat bleef niet onopgemerkt. Voor sommigen tot blijdschap, voor anderen tot ergernis. En er zei een hele degelijke broeder tegen mij, ja Jacques, je hebt een hoop vuur, maar je hebt weinig licht. Nou, dat was niet zo'n bemoediging. Ik was nog zoekende naar het weg van de Heer, naar het plan van de Heer. En het was een broeder uit hele degelijke kringen. Ik had het niet van hem verwacht. Maar dat was een van de eerste dingen die ik hoorde. En ik fietste enigszins ontmoedigd terug naar huis. En toen besefte ik in één keer dat de Bijbel spreekt over vuur als een beeld van de Heilige Geest. En toen werd ik terstond bemoedigd. En ik dacht, ik heb de Heilige Geest in mijn hart. Ik heb het vuur in mijn leven. Hij heeft het ontstoken. En heb je wel eens vuur gezien dat geen licht verspreidt? Dus ik denk, dat zal vanzelf al komen. Dus ik ging toch bemoedigd naar huis. En als de Bijbel ook vanavond spreekt over vuur, ik las het volgende, laat ik dat maar gewoon doorgeven. Ik las, de Heilige Geest is op tenminste 3 manieren als een vuur. In de eerste plaats deze. De Heilige Geest, luister goed, brengt Gods aanwezigheid in ons hart. Dat is geweldig. God daalde hier neer door de Shechina. Hij was zichtbaar aanwezig door zijn volk. En Romeinen 8 vers 9 spreekt over die inwoning van Gods geest in mijn lichaam vandaag, in mijn leven. Dus dat is het eerste beeld. De Heilige Geest brengt Gods aanwezigheid, Gods vuur in mijn leven. In mijn hart. Hij woont in mij. Het tweede, en dat volgt daarop. De Heilige Geest brengt Gods hartstocht en zijn passie in mijn hart. En ik moest denken aan Lucas 24 vers 32. De Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons toen wij met hem spraken op de weg? Die vind ik zo mooi. Die mannen hadden brandende harten. Ze hadden van de Heer Jezus gehoord. Hij deed de schriften open. En dat gaf een brandend hart. Nou, is vuur geen beeld van de Heilige Geest? Brandende harten. Gepassioneerde harten. Passievol voor de Heer Jezus Christus. En het derde, waarin de Heilige Geest zich openbaart. De Heilige Geest bewerkt ook Gods reinheid in mijn hart. Titus 2 vers 14. Gods doel is om ons innerlijk te reinigen. 3 beelden van vuur. 3 werkzaamheden. 3 manieren hoe de Heilige Geest in ons leven zich openbaart en manifesteert. En broeders en zusters, als volgelingen van Jezus vandaag zijn wij geroepen om ons lichaam, om ons leven als een levend offer te stellen. Romeinen 12 vers 1. En dat overspoelt door de goddelijke gaven van het vuur van de Heilige Geest. Zodat we in beweging komen. En zodat er iets van ons uit zal gaan. En als ik nou vanavond vraag, wie ontstak het vuur in jouw leven, in mijn leven? Dan denk ik dat we allemaal in koor eenstemmig zullen zeggen, het was God zelf die het vuur aanstak. Hij deed het ontbranden in mijn hart. Amen. Zo was het ook hier. Maar wie had de taak om het vuur brandende te houden? Dat waren de priesters. En de Bijbel zegt in de Petrusbrief, ik zal daar later nog wel terugkomen in het boek Openbaring, dat wij gemaakt zijn tot koninklijke priesters. Als jij vanavond belijdt, ik heb de Heer Jezus leren kennen, Hij heeft woning gemaakt in mijn hart, dan vraag ik vanavond, als dit zo is, ervaar jij vandaag Gods aanwezigheid in uw leven. En heb jij vandaag passie voor de Heer Jezus Christus? En wordt jouw leven vandaag gekenmerkt door reinheid en door heiligheid? Want dit zijn de drie manieren waardoor God werkt in en door ons heen. Heel bijzonder door de werking van de Heilige Geest. Broeders, zusters, mag ik dat eens vragen? Hebben wij nog brandende harten? Bent u rein? Ben je rein in je gedachtenleven? En ben je nog gepassioneerd voor de Heer Jezus? Ervaar je zijn tegenwoordigheid? Nu op dit moment, als je hier zit, of later als je kijkt, dat realiteit is. Ik kom te veel mensen tegen die zeggen, ja, Jezus woont door het geloof ook vandaag in mijn hart. En ik zeg er amen op. Maar wat merk je ervan? En wat ervaren de mensen in jouw omgeving ervan? Te veel christenen hebben een van buiten geleerd lesje, maar ervaren God niet in de praktijk van hun leven. En dat is net wat de Heilige Geest wil bewerken. Je vandaag zit een brandend hart. Ik heb vandaag mijn Heer nog ontmoet. Ik heb nog met hem gesproken. Ik was in zijn tegenwoordigheid. En ik mag getuigen van een rein en heilig leven door het bloed van Jezus. Niet zo nu en dan eens, maar 7 dagen in de week. 24 uur per dag. Geloof u dat dit mogelijk is? Want als u dan niet gelooft, hoe zal het ooit je deel zijn? Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid om het brandende te houden? Dat ligt bij u, bij jou en bij mij. God heeft van ons geen robots gemaakt. Ze zeiden tegen mij vroeger wel eens, ja, Jacques, het was niks met je. En het zal nooit wat met je worden, jongen. En het is pure genade als je straks binnengaat. Dat klinkt mooi, dat klinkt vroom. Maar u, jij, ik, we zijn verantwoordelijk om het vuur in ons hart te laten branden. En dat heeft te maken met de keuzes die wij maken. Die priester was actief om zo nu en dan het as weg te halen. En misschien het stof wat opgewaaid was. Zodat het bleef branden. En dat het vuur zichtbaar was. Zodat als die Israëliet wegliep, hij wist, ik heb mijn offer gebracht. Mijn zonden zijn bedekt, het is goed. Het is God bij mij. Brandt het vuur nog in je hart. We gaan een stapje verder. We zijn naar binnen gegaan. We hebben nagedacht over het brandofferaltaar. Maar daar in die voorhof, hier in dit gedeelte, vanaf de deur tot hier, maar ook iets verder nog, daar bevinden zich 4 groepen mensen. En daar wil ik even kort naar gaan kijken. Welke 4 groepen mensen komen we daar nu tegen? Nou, in de allereerste plaats, de gewone Israëliet. Zo noem ik hem maar even. De gemiddelde Israëliet. Hij kwam daar door die poort, maar hij had altijd iets bij zich. Dat is even een test of je de vorige keer geluisterd hebt. Hij had iets bij zich. Anders kwam hij niet binnen. En daar kwam hij aan en had iets meegenomen. Een offergave, bijvoorbeeld een onschuldig dier. En hij begaf zich richting de priester. Dat is de eerste groep die zich daar bevond. Maar luister goed.
Die gewone, die gemiddelde Israëliet, die kwam niet verder dan het brandofferaltaar. Ter hoogte van het brandofferaltaar, daar mocht hij komen. Maar zodra hij daar geweest was en zijn offer gebracht had, ging hij direct weer naar buiten. De tweede groep, dat zijn de levieten. Ik ben maar even begonnen met een beetje het technische deel, dan ben je nog fris. En nu moet je die levieten onderscheiden. Als ik het heb over de levieten, dan heb ik het over hen die behoren tot de stam van Levi, maar niet tot het nageslacht van Aaron. Dat deel van de levieten. Komt straks op een andere deel. Wat deden die levieten? Nou, zij zorgden onder andere voor de tabernakel. Ze bewaakten de tabernakel. Ze bouwden hem op. Ze braken hem uiteindelijk ook weer af. En die levieten die waren ook verantwoordelijk voor het vervoer van die tabernakel. Ze hadden dus hun handen vol. Allemaal rondom dat heiligdom. Wat een belangrijke taak. Wat deden ze nog meer? Nou, die levieten die maakten ook muziek. Het hoort er ook helemaal bij. En ik geloof niet dat dat iets is van het oude verbond, voor zover u zo denkt. Ik geloof dat dat onder het nieuwe verbond er ook helemaal bij hoort. Toen was het ook al zo. De levieten, ze zorgden voor muziek en ze boden hulp bij verschillende plechtigheden en bij feesten. Dat was ook hun taak. En het laatste, de levieten gaven ook hulp, bijstand in het geven van onderwijs. Nou, en ook voor die levieten gold dat ze zich alleen in dat voorhof mochten begeven. Ze kwamen dus ook niet in het heilige. Ze kwamen ook niet in het heilige der heiligen. Maar ze hadden iets meer bewegingsruimte, laat ik het zo zeggen, ten opzichte van die gewone, gemiddelde Israëliet. Ik hoop dat u een beetje de hiërarchie gaat proeven. Want die gaan we straks helemaal weghalen. Troost u alvast met die gedachte. De derde groep die we tegenkomen, dat zijn de priesters. Dat is de derde groep die zich daar bevindt. En de priesters, dat zijn zij die evenals de levieten tot de stam van Levi behoren, maar die tegelijkertijd zonen waren van Aaron. Dat waren de priesters. Dus de levieten waren eigenlijk gescheiden, waren twee groepen. Maar de priesters waren dus levieten die tegelijkertijd dus tot de zonen van Aaron behoorden. Nou, die priesters, wat deden ze? Ze hielden zich bezig met de offerdienst. Hè? Met name het werk van de verzoening. De voorbeden, daar waren ze volop mee actief. En luister goed, onthoud dat voor je eigen leven. Ze waren vooral bezig met het altaar. Die priesters die zag je vaak bij dat altaar. Daar hielden ze zich mee bezig. Misschien een goede tip voor u als priester om een nieuwe verbond. Want dat spreekt van Golgotha. En van het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Priesterdienst is dienst van aanbidding. Kom ik de volgende keer nog op. Maar daar hielden ze zich mee bezig. Toets je leven ondertussen. Wat houdt u bezig? Wat is uw drijf? Wat is de centrale persoon in uw leven? Wat is de kern van uw geloofsleven? Nou, die priesters onder het oude verbond, ze hielden zich bezig rondom dat altaar. En wat ze nog meer deden? Ze onderwezen het volk in de wet, in de Torah. En ze waren nauw betrokken bij de rechtspraak. Dat even wat betreft het takenpakket. En die priesters, die mochten een stapje verder als die gewone Israëliet. Ze mochten een stapje verder als de levieten. Ze kwamen tot en met het heilige. Weer een trapje hoger, om het zo te zeggen. En dan de laatste. Nou, dat was eigenlijk geen groep. Dat was slechts één persoon. De hoge priester. De hoge priester. En de hoge priester, wie was de eerste trouwens? Aaron was de eerste hoge priester. Die hoge priester, hij was het hoofd van de hele priesterdienst. Dus hij was een soort aanvoerder. De commandant zouden wij vandaag zeggen. De bevelvoerder. Hij was het hoofd van al die priesters, van al die levieten, van allen die daar werkzaam maken. En ik heb het, werkzaam waren. En ik heb het bij de Hebreeënstudies genoemd, maar ik vind het altijd heel mooi. Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, die zegt dat er vanaf Aaron ongeveer, je moet hem niet vastprikken op die ene hoge priester, maar 83 hoge priesters zijn geweest. En dan heb ik het nog niet over al die priesters die onder hen actief waren. En dan heb ik het ook nog niet over al die levieten die onder hem actief waren. Waarom zeg ik dit? Nou, al die mensen waren rusteloos actief, volop in bedrijf, rondom dat heiligdom. Rondom die plaats die God verkoren had om te midden van zijn volk te wonen. Dat was een massa mensen die bezig waren, die betrokken waren op de eredienst aan de Heer. Nou, dat zou vandaag toch wenselijk zijn, of niet? Zoveel mensen. Toegewijd. Op wat voor manier dan ook. Met welke roeping dan ook. Met welke gaven dan ook. Met welke talenten dan ook. Maar rusteloos actief in de toewijding aan hun Heer. Aan Yahweh. Aan de Eeuwige. En die hoge priester, hij was de enige die niet alleen 's ochtends door die poort binnenging, die langs dat brandofferaltaar ging, langs het wasvat, door het heilige, maar één keer per jaar ging hij door tot in het heilige der heiligen. Hoe heet die dag? Grote verzoendag, Yom Kippur. Hij was de enige die door mocht dringen tot op de troon van God, om het zo te zeggen. En hij ging daar binnen met bloed. Hij heiligde, hij reinigde de weg van de deur, om het zo te zeggen, vanaf het brandofferaltaar, noem maar op, tot in het heilige der heiligen. Hij opende een weg en hij reinigde die weg, opdat uiteindelijk in de volheid van de tijd de Heer Jezus dat ten volle zou vervullen. En wij ook die vrije toegang zouden gaan krijgen. Indrukwekkend. Moet je even onthouden. Ik hoop dat je het ziet. Bovenaan de hoge priester, dan de priesters, dan de levieten en dan de gemiddelde Israëliet, de gewone Israëliet. Wat een hiërarchie. En er kwam er slechts één van heel die club mensen, één keer per jaar, in het heilige der heiligen. Moet je even vasthouden. Bladen nu naar Hebreeën 9. En ik zou bijna vragen, ga hierbij staan. Maar dit is zo indrukwekkend. Als je deze hiërarchie ziet. En geloof me. Als er vals vuur was, dan stierf je. Als je je niet aan de voorschriften hield, had je een probleem met de Heere God. En alles was strak georganiseerd. En alles gericht op de verheerlijking van de Eeuwige, van Yahweh. En ieder nam trouw zijn plek, zijn positie in. Discipline, hè, of niet? Kunnen we vandaag wat van leren. Er zijn veel ongedisciplineerde christenen. Die doen maar wat. Leven maar voor het vaderland weg. Niet gefocust. Niet gestructureerd. Niet toegewijd. Niet gepassioneerd. Niet gericht op de verheerlijking van God. In mijn persoonlijk leven. In mijn huwelijk. Mijn gezin. Mijn gemeente. Die focus, daar hou ik van. Hè? Dat je doel kan. Dat je bestemming kan. En daar alles voor inzetten. Nou, die ene kwam in het heilige der heiligen. En nu, Hebreeën 9 zelf, zo mooi. Maar toen, in mijn Bijbel is dat felroos. Maar toen, zo mooi. Toen is Christus verschenen. Het gaat hier niet om zijn komen naar de aarde, zijn menswording. Maar het gaat hier om zijn hemelvaart, toen hij de hemelen binnenging. Maar toen is Christus verschenen. Daar verscheen die hoge priester één keer in het jaar, in het heilige der heiligen. Horizontaal. Maar Christus, de hemels hoge priester, ging verticaal. Toen Christus is verschenen. De hoge priester, de 83 kregen niet voor elkaar wat hij in één keer deed. De hoge priester van de toekomstige heilsgoeden. Hij is door de meerdere en meer volmaakte. Je voelt wel, hier kleeft gebrek aan. Dit was beperkt nog. Dat was een zinnenbeeld, een afbeelding, een schaduw. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen gemaakt is. Dat is die niet van deze schepping is. Hij, dat gaat nog steeds over hem. Die hoge priester, daar gaan we hart sneller van kloppen. Daar word ik blij van. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren. Door vreemd bloed zou je het kunnen samenvatten. Maar hij is door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan. In het heiligdom. En hij heeft daardoor een eeuwige, lees het goed, verlossing teweeggebracht. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Bijzonder. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer De Hebreeën schrijver komt woorden tekort. Hij wil de Heer Jezus onder het, ja, in de schijnwerpers zetten. En hij wil eigenlijk met dat lied uit opwekking zetten, zeggen, er is niemand zoals hij. Hij is de unieke. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is zo machtig. Eén man, de Zoon van God, de Messias, hij deed voor eens en voor altijd wat die hoge priester niet kon. En broeders en zusters, laat me hierdoor bemoedigen. Het is zo rijk. Christus Jezus, door zijn werk, luister goed, is de onvolkomenheid van de priesterdienst voorgoed weggenomen. En wat ook is weggenomen, is de hiërarchie en het onderscheid. Want hij heeft de weg gebaand voor allen die binnenkomen. Als iemand vanavond dorst heeft, laat hij komen. En laat hij drinken. En laat hij het water van het leven nemen om niet. Vandaag is dat onderscheid weggenomen. Toen, destijds, was daar die gewone Israëliet. Hij kwam niet verder als brandoffer. Er waren de levieten. Er waren de priesters. Er was een hoge priester. Maar Christus Jezus, onze hemelse hoge priester, heeft voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, de weg tot de Vader gebaand. En alle barricades, en alle drempels, en alle verhinderingen, en alle voorwaarden, ze zijn weggenomen in de persoon en het werk van Christus Jezus.
Amen.
Amen, ja. Dat is zo machtig. Hier waren zoveel mensen bij betrokken. Maar onze Heer, onze Heiland, hij heeft de weg voor allen geopend. En ik herhaal het, wat leert de Petrusbrief? Wat leert het boek Openbaringen? Dat wij gemaakt zijn tot koninklijke priesters, broeders en zusters. Na de verzoening, daar bij dat brandoffer. Na de verzoening, onze verzoening op Golgotha. Pas daar begint het leven. En na het brandofferaltaar, vanaf het brandofferaltaar, vanaf dat moment begint de priesterdienst. En daartoe bent u, jij en ik, we zijn daartoe geroepen. En dit is belangrijk. We gaan daar op het einde nog wel op terugkomen. Broeders, zusters, vele Israëlieten die kwamen hier gingen weg. De levieten liepen iets verder door en die begraven zich hier. De priesters, ze kwamen tot en met hier. En alleen de hoge priester kwam één keer in het jaar hier in het Heilige de Heilige. Maar al die verschillen, al dat onderscheid is weggenomen. Er is hier een vrije toegang. En de vraag is waar wij vanavond leven. Bent u iemand die nog steeds rondom de poort leeft? Maak vandaag een keuze. En zeg met mij, kniel bij mij, met mij bij het kruis van Jezus. En maak je keuze voor hem vast. En begin vanaf dat moment te leven. Vanaf het brandofferaltaar. Hier moet ons leven plaatsvinden. Hier. Hier in aanbidding komen voor het Lam. Maar uiteindelijk ook veel verkeren bij het vaderhart van God. Ga weg bij die dingen. Dat is het begin. Maar de Heer die nodigt je uit. En hij heeft alle hiërarchie weggenomen. Voel je niet bezwaard om tot hem te komen. Zeg niet, ik heb geen talenten. Ik heb geen gaven. Ik heb geen roeping. Kom niet uit de stam van Levi. Nochtans ben je kostbaar voor hem. Hij wil je dicht en stevig drukken aan zijn vaderhart. Laat je daardoor overtuigen vanavond. Niet omdat ik het zeg, maar dat het woord van God het zegt. Kies voor het leven. En leef. Waarom zou je sterven? En pas als je vanaf het brandofferaltaar gaat leven, als de schuld verzoend is, de prijs betaald, dan zal rust en vrede je hart en je gedachten gaan vervullen. En dat is het verlangen van onze Schepper. Dat wij als zijn schepselen in rust en vrede leven. In overgave. En ik kan het niet in je hart leggen, maar ik zou willen dat ik het zou kunnen. En misschien is het goed dat ik niet kan. Maar dit is het. Velen zeggen, ik ben bij Golgotha geweest. Maar ze leven niet in de rust. Ze leven niet in de vrede. Ze ervaren geen vrede. Maar dat is het doel. Wat
vreemd je.
Kom tot je heiland. Kom tot hen nu. Ik zal de volgende keer wat meer delen over de principes van het priesterschap vandaag. Maar dit wilde ik allereerst delen. De hiërarchie is weggenomen. Geen afstand meer. Toegang voor iedereen. En de onvolkomenheid van deze dienst. Hoe mooi, hoe schitterend, hoe heerlijk ook. Die onvolkomenheid is door Christus weggenomen. We gaan een stapje verder. Bladen met mij naar Leviticus hoofdstuk 8. Want ik wil wat inzoomen. Met de camera wil ik het. Maar ook als het gaat om de principes die ik deel. Op de hoge priester en daarmee op zijn kleding. En als ik het vanavond heb over de hoge priester, dan ga ik niet spreken in de eerste plaats over Aaron, maar ik wil spreken over mijn Here, over mijn heiland, over de Heer Jezus Christus. Leviticus, hoofdstuk 8. De hoge priester, hij is een type van de Heer Jezus Christus. Dat hoef ik hier denk ik niet te vertellen, maar dat wil zeggen, die hoge priester die liet al allerlei kenmerken en trekken zien, werkzaamheden zien van hem die in de volheid van de tijd zou gaan komen. Waar ik je net over heb voorgelezen uit de Hebreeënbrief. Geweldig. En je kan de heerlijkheid van Christus al zien in die aardse hoge priester. Kijk, daar staat hij. Hij kijkt je nu aan. Een mooi plaatje. En ik zal zijn kleding gaan verklaren. En ik hoop dat je hoe langer hoe meer in aanbidding gaat komen voor wie hij is. Want al wat hij aan heeft spreekt van de heerlijkheid van Christus. Als je heel uitgebreid over de hoge priester en zijn kleding wil lezen, schrijf maar op. Lees vanavond voordat je naar bed gaat, Exodus 28. Daar staat het heel uitgebreid. Maar wij nemen de beknopte versie vanavond, want we moeten verder. Leviticus 8, vers 6 tot en met 9. Wat staat daar? Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen. Hier zie je het weer, hè? Aaron en zijn zonen. Na vanavond weet je dus dat het Aaron en de priesters waren. Hij liet ze naar voren komen en waste hen met water. Komen we vanavond ook nog op als het over het wasvat gaat. Ook deed hij hem het onderkleed aan. Bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed uit. Verder deed hij hem de efod aan. Maakte die vast met de kunstige band van de efod. En bond hem die om. En vervolgens bevestigde hij de borsttas erop. Deed de urim en de tumim in de borsttas. En daarna zette hij de tulband op zijn hoofd en bevestigde aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. Leviticus 8, vers 6 tot en met 9, de beknopte omschrijving van de kleding van de hoge priester en uitgebreid vind je dat in Exodus 28. Nou, als eerste, het ondergoed en het onderkleed van de hoge priester was van wit linnen. Nou, de kleuren hebben we allemaal een beetje gehad. He, dat sprak, dat witte, van zuiverheid, van reinheid. En linnen, dat werd gedroogd in de zon. En dat spreekt uiteindelijk van de aarde. Dat wijst ons op de aarde. We zien daarin de Heer Jezus, die mens werd. Jezus heel specifiek als zoon des mensen, Hebreeën 2. Dat is niet hetzelfde als de Heer Jezus als de Zoon van God. Maar hier zien we hem in zijn vernedering, om het zo te zeggen. En het is heel interessant, ik heb gesproken over Yom Kippur, de dag dat de hoge priester eenmaal in het jaar in het binnenste heiligdom kwam. In het heilige der heiligen. En al die schitterende kleding die je daar ziet, die deed hij dan uit. En hij ging alleen in dat witte linnen onderkleed naar binnen. Aan wie denk ik? Aan de Heer Jezus Christus. Hij die de weg naar Golgotha ging. Een weg van lijden en van sterven. Hij heeft zijn heerlijkheid in die zin afgelegd. En hij liet zichzelf slachten als een lam. Hij liet zich wegleiden als een lam. En hij deed zijn mond niet open. De weg van vernedering. De Heer Jezus, hij legde als het ware zijn heerlijkheid af. om jou uiteindelijk te gaan bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. Zodat je kan bestaan in het oordeel van God en fundament onder de voeten hebt. Word je niet blij van het onderkleed? Geweldig. Hij legde die heerlijkheid af. En daar ging hij in witte linnenkleding. 2. Over dat witte onderkleed, dat zie je daar ook, zie je een blauw opperkleed. Je zou kunnen zeggen, hij droeg een hemelsblauw opperkleed. En dat wijst op de hemelse oorsprong van de Heer Jezus Christus. En hier zien we de Heer Jezus als de Zoon van God. Hebreeën 1, daar vind je dat. Het is heel interessant. Onderaan, dat blauwe overkleed, daar zie je, dat zie je hier niet zo goed. Maar zoek de plaatjes maar op internet. Daar hangen daar hangen belletjes aan en daar hangen granaatappels aan. En dat heeft een belangrijke betekenis. Onderaan dat blauwe overkleed, daar hangen belletjes. Nou, en een belletje dat geeft geluid. Vanuit dat belletje, als die hoge priester bewoog, dan gingen de belletjes rinkelen. En met dat geluid gaf hij een getuigenis. Hij gaf een getuigenis af. Je zou kunnen zeggen, die belletjes waren een woordelijk getuigenis. Een mondeling, een hoorbaar getuigenis. Hij was actief in de dienst van God. En het woord, de Bijbel, dat getuigt van die hemelse hoge priester. En je hoorde als de hoge priester aan het werk was. En het moest daarom ook niet te lang stil blijven. En als het heel lang stil zou blijven, dan was het foute boel. En een van de Joodse geschiedschrijvers, die vertellen dan ook dat die hoge priester een touw aan zijn been had. En hij met het touw het heilige de heilige inging. Stel dat hij zou sterven, dan zou er niemand het heilige de heilige binnen hoeven gaan, want dan zou je zelf sterven. Maar dan trokken ze hem aan het touw eruit, zodat niemand zich zou verontreinigen. Voel je hoe nou het komt? Die belletjes, ze getuigen, ze geven een getuigenis. Nou, het woord, de Bijbel, het woord van God, getuigt vandaag van het werk van de Heer Jezus Christus. Nu zegt iemand tegelijk, ja, dat klinkt mooi, maar dat was allemaal in het verleden. Het is in het heden al erg stil. Dan heb je de Bijbel nog niet begrepen. Want die hemelse hoge priester, die zit daar op de allerhoogste positie, aan de rechterhand van zijn vader, om voor jou te bidden en voor jou te pleiten. Hij is 7 dagen in de week, 24 uur per dag, betrokken op ons leven. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde vandaag, om krachtig bij te staan. Hem wiens hart volkomen is tot hem. Hij is permanent actief. Hij kent geen pauze, geen vakantie, geen time-out. Betrokken op ons. Broeders, zusters, laat je bemoedigen. De belletjes geven er getuigenis van. En dan de granaatappelen. Die hangen ook onderaan dat blauwe onderkleed. Om en om. Ze spreken van vruchten. Ze spreken van goede werken. En de Heer Jezus Christus, hij zegt het zo mooi in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Dan draag je veel vrucht. En wat zegt Paulus in Romeinen 6? Wij zijn door het geloof één plant met hem geworden. We zijn samen gegroeid met hem. En wat is mijn verantwoordelijkheid? Vandaag, in 2016. Om te kijken of ik al veel vrucht heb? Nee, één verantwoordelijkheid heb ik. En dat is deze. Blijf in mij. En ik blijf in jou. En je zal als vanzelf vrucht dragen. Ontspannen, hè? Echt, de Heer Jezus is gekomen om ons leven te geven. Rust. En overvloed. En ik bid zo. Ik verlang er zo naar. Dat dit je leven is. Dat je nou vanavond niet zegt. Nou, mooie theorie. Het heeft je aardig erin gezet. Of minder aardig. Maar dat je zegt. Dit is mijn leven. In hem leven wij. En in hem bewegen wij. Ik wil je leren. Ik heb het vroeger nooit geleerd. Om ontspannen met de Heer te leven. Door de kracht van de Heilige Geest. En om voor hem vrucht te dragen. En om de werken te doen. Die God voor mij heeft voorbereid. Zoek naar de wil van God voor je leven. Bid hem. Of dat hij openbaring geeft over je levensweg. Zodat je niet je energie verspeelt. Maar dat je je energie steekt. In de werken die hij voor u, voor jou hebt voorgelegd. Voorbereid. En geloof me. Er is voor iedereen wat te doen. Echt. Maar wil je dit leven leven? toegewijd aan hem. Het derde wat ik erover wil zeggen is dit. Je ziet het onderkleed wit, het hemelsblauwe overkleed. En dan zie je een soort schort, laat ik het zo maar even noemen. Een schort dat wordt in de Bijbel genoemd een efod. En dat schort, dat is, dat, die efod, daar staan de bekende kleuren op, die ik al vanuit de deur in eerdere studies heb uitgelegd. Daar ga ik nu niet op in. Dus dat schort, dat hangt over dat blauwe kleed heen. Overkleed heen. En dat is zo mooi, daar word ik nog enthousiaster van. Want op de schouders van die hoge priester zitten aan beide kanten, ja dat kan je hier niet zien, maar op zijn schouders zit aan elke kant een edelsteen. En op de ene edelsteen staan 6 namen van de stammen van Israël. En op die andere steen staan ook 6 namen van de stammen van Israël. Zo mooi. Op je schouders, daar draag je je lasten. Nou, de Heere God zei tegen Israël, ik ga mijn schouders eronder zetten. En dat zijn niet de minste schouders. Hij droeg Israël, ik moet het sterker zeggen, hij draagt vandaag, tot in de toekomst Israël. Hij zal die stenen niet van zijn schouders afschudden. En hij laat ze er ook niet afschudden, door niets en door niemand. Het is zijn volk. En die draagt hij op zijn schouders. En dat is wel eens goed om vandaag te onderstrepen, ook in de christenheid van vandaag. Dat is de zorgende God. Hij zet zijn schouders eronder. En hij draagt zijn volk dus collectief. Dat is mooi. God heeft dus oog voor het grote, voor het collectieve. En dat toont hij door die edelstenen op de schouders van die hoge priester. En zoals hij Israël draagt, je voelt hem al, zo draagt hij ook ons vandaag op zijn schouders. Zo geweldig. Dat je mag weten, ik bedoel dat niet oneerbiedig, geloof me. Maar dat je meewandelt op de schouders van je heiland. Ik ben een schaap die gevonden is. Ik was kwijt. En is naar me op zoek gegaan. En heeft me opgepakt. En heeft me op zijn schouders gelegd. En hij draagt zorg dat ik uiteindelijk thuis ga komen. Dat is een heiland. Dat is een Heer. Hij riep niet op een afstand. Hij kwam naar me toe. En hij legde me op zijn schouders. En hij draagt me naar de plaats die hij voor mij bereid heeft. En hij verlangt ernaar dat ik in zijn tegenwoordigheid zal verkeren. Kijk, dat is onze verlosser. En dat is de Jezus die ik in de Bijbel tegenkom. Dat is de gezindheid van mijn hemelse Vader. Van onze hemelse Vader. En ik mag het nog sterker zeggen. Broeders, zusters, Efeze 2 zegt dit. Toen hij de hemel is doorgegaan. Toen heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de Vader. In de hemelse gewesten, boven elke macht en elke kracht. En elke heerschappij. En wie ging er mee naar die positie? Jij en ik. We zijn meegegaan. Hemelvader heeft al lang beleefd. We zijn daar waar hij is. Zijn realiteit is vandaag de onze. Je zegt, ik kan er niet bij. Nee, ik ook niet. Maar geloof het wel. En ik wil erin gaan staan. En ik zeg het tegen mezelf. Dit is mijn positie. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En alsof dat nog niet genoeg is. Hij heeft ons meegenomen. En dat betekent, broeders en zusters, dat de machten en krachten en alle antichristelijke machten en demonen onder de voeten zijn. En de vraag is, leven we zo? Ik hoop dat je begrijpt en aanvoelt, het gaat mij niet om al die weetjes. Er weten er veel meer hier van die tabernakel dan ik weet. Maar het gaat erom of je het leven leeft. Want dan heb je het geluk en de vrede en de zaligheid in je hart. Amen. Daar gaat het om. Leef je het. En dan heb je de blijdschap en daar ga ik voor. Ik wil erin meenemen. Dit is zo rijk. En naarmate je daar meer een inzicht in krijgt, dan zeg je, wat is dat werk van de Heer Jezus compleet? Dacht dat ik nog op aarde was. Maar ik hoor vanavond dat ik al in hogere sferen ben aangekomen. Nou en dan dit nog, het tweede. Hij draagt niet alleen een edelsteen op zijn schouders. Dat is het beeld van het dragen van het collectief, het volk als geheel. Maar het wordt nog veel mooier. Want op dat schort is een borstschild bevestigd. Dat is mooi. En daar zitten niet 2 stenen op, maar 12 namen. 12 namen. God heeft oog voor het collectief. Maar laat je bemoedigen. Dit heeft mij vandaag enorm bemoedigd. God heeft ook oog voor het individu. Voor de enkeling. In een gezin misschien, in een familie, op kantoor, op je werk, in je studie. God heeft oog voor enkelingen. Er staan namen op zijn hart geschreven. De 12 stammen van Israël. Bij de Heere God ben je geen nummer. Amen. Van de week gaf ik mijn zoontje ergens voor op. Ik had alle gegevens ingestuurd. Toen kreeg ik een mailtje terug. Nou, hartelijk dank voor de inschrijving. Uw zoon is nummer 125. Nou, toen dacht ik gelijk, als hij straks binnenkomt, hoop ik niet dat ze zeggen, goedemorgen nummer 125. Begrijp je wat ik bedoel? Het is afstandelijk. Maar onze namen zijn bekend bij de Heer. Onze naam. En ik werd van de week enorm aangesproken vanuit Lucas 10. De Heer doet wonderlijke dingen op dit moment. In het werk wat we mogen doen. En onlangs was ik aanwezig bij een meisje wat bevrijd werd. En in de vrijheid kwam te staan omdat zij bezet was. En ze is tot op de dag van vandaag vrij. En de Heere gebruikte me daarin als een middel. En toen las ik Lucas 10. Daar worden die 70 uitgezonden. En dan komen ze terug bij de Heere Jezus. En wat zeggen ze dan? Zelfs de demonen. Die onderwierpen zich. En dan zegt de Heere Jezus dit. Verblijf je daar niet te veel over. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Maar verblijf je veel meer hierover. Dat je naam geschreven staat. Weet je, wij zoeken vandaag zoveel mensen naar manifestaties, naar tekenen en naar wonderen. Ik geloof dat God ze nog steeds doet. Maar niet als een doel op zichzelf. Het gaat om de Heer Jezus. En Jezus zegt precies waar het op aankomt. Hij zegt, verblijf je vooral hierin. Dat je naam geschreven staat in het boek des levens. En dan vanavond die hoge priester. Die draagt de namen van Israël. Alle 12 zonen van Jacob op zijn hart. En dat moet ons vanavond met alles wat we meemaken. Ook ik in mijn werk. Zoveel zegen. Dat je God aan het werk ziet. Machten van het duisternis verbroken worden. Maar dat je vooral je verblijdt. Dat jij als een goddeloze zondaar geschreven bent in het boek van het leven. Dat is het allergrootste wonder. Dat is een groter wonder dan dat een demon uit iemand weggaat. Ik heb geschreven. Geloof ik dat. Ervaar het als een wonder. Of zeg van ja, ik ben gered door het bloed van Jezus. Mijn vader ook, mijn opa ook. En dat in de zin van een... Ja, het is eigenlijk gewoon. Dit is een groot wonder. En die hoge priester, die was dus aan het werk. En met alles wat hij deed, droeg hij het volk op zijn hart. De Heere heeft de stammen van Israël individueel ook lief. Het is een hartenzaak. Broeders, zusters, die efod, dat borstschild, dat draagt hij niet op zijn knieën. Ook niet op zijn heupen. Maar dat draagt hij op een kloppend hart. Daar zit een kloppend hart achter. En dat spreekt van de barmhartigheid en de genade en de liefde van God. O broers en zussen, laat je bemoedigen, want zo draagt God ook ons vandaag op zijn hart. Christus Jezus, onze hemelse hoge priester, heeft ons op zijn hart meegenomen. En elke volgeling van de Heer Jezus, ook vanavond, is anders. Is uniek. Maar is kostbaar overal. En als hij slechts voor één iemand vanavond naar deze wereld had moeten komen. Om hem te verlossen, hem te redden. En om die naam te kunnen schrijven in dat boek. Eén naam. Dan had hij gezegd, wie ben ik, vader? Om uw wil te gaan doen. Ik hoop echt dat je overtuigd wordt. Al weet je alles al van de liefde en de genade van God. Geopenbaard in Jezus Christus, zijn Zoon. En daarom is het zo ernstig. Als je geen acht geeft op deze roepstem. Want na dat volmaakte offer van Christus komt er geen offer meer. En dan wacht het eeuwige verlorenheid. En daarom kies heden. Kies heden. Wie je dienen wil. En u, jij, die de verschijning van Christus hebt lief gekregen. En die zegt, ik heb helemaal geen naam in deze wereld, Jacques. Ik ben een eenzame. Ik heb geen vrienden. Mijn familie begrijpt me niet. Ik heb geen titels. Ik heb geen status, ik heb geen eens een opleiding. Maar verblijf je hierin. Dat je naam geschreven staat. In het boek des levens. Weet je, al die titels, al die prijzen. Ik heb van het weekend met mijn zoontje naar schaatsen zitten kijken. Nou, er werden dan geen plakken uitgedeeld. Maar wat gaan ze ervoor, hè? Fanatiek. Tofnaaien. Doorbijen. Verzuring of niet. En ze moeten het allemaal achterlaten. Alles. Alles blijft achter. Maar die naam staat gegraveerd. En het beste gaat voor ons nog komen. En daarom, als je je eenzaam voelt, of verlaten, of afgewezen, verblijf je hierin, na vanavond, lees Lucas 10 thuis maar na, dat je naam staat in het boek van het leven. Ik word er blij van, ik moet verder gaan. Het vierde wat ik ervan wil zeggen is dit. In het borstschild waren ook de Urim en de Tunim verborgen. En de werkingen daarvan, daar is wat onduidelijkheid over. Maar letterlijk betekenden deze twee woorden lichten en volmaaktheden. Wijsheid en beslissingen, want die waren verborgen dus in dat borstschild. En die Tunim en die Urim en die Tumim, die waren dus ook op het hart. Wijsheid en beslissingen komen voort uit het hart. En luister goed. Inzicht en wijsheid werd door de Heere God ingegeven aan de hoge priester. En via de hoge priester werd dat door het volk weer ontvangen. Voel je? Je zou zeggen, nou, dat ik ook zo'n hoge priester had. Nou, blader even in 1 Korinthe hoofdstuk 1. Want ook dit laatste wat ik, of sorry, het ene laatste wat ik van die hoge priester wil zeggen. Getuigt weer van onze Heer en Heiland. Zo mooi. Zo rijk. Dat je zegt, ik wou dat ik bij hem op raad kon gaan. Rechtstreeks. Zo één op één. Face to face zouden we vandaag zeggen. Ik heb behoefte aan wijsheid, aan licht, aan inzicht. Kon ik hem maar raadplegen. Nou, ik heb een goede boodschap voor je. Zo geweldig. Er is ook een tekst, die heb ik ook gehasseerd in mijn Bijbel. Dat moet je ook maar doen, joh. Dan springt het eruit. En soms hoef je weinig moeite te doen, dan komt de Heer Jezus als vanzelf naar voren. Als je even geen overzicht hebt in je hoofd, dan heb je overzicht gemaakt in je Bijbel. Nou, dan heb je weer baat erbij. Vers 30, 1 Korinthe 1, wat staat daar? Maar uit hem, is die hemelse hoge priester. Uit hem bent u, in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God. Mooi. En gerechtigheid, en heiliging, en verlossing. Op dat. Daar komt hij. Met als doel. Ik zeg het altijd. En ik blijf het zeggen. Dat is doel. Van deze heerlijke waarheid van vers 30. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemen, laat hij roemen in de Heere. Daar gaat het om. Alles wat ons in Christus is geschonken. Alles wat wij in hem hebben ontvangen. Wijsheid, heiligheid, gerechtigheid, verlossing. Het leidt er allemaal toe. Niet dat ik met mijn vingers zo ga lopen, maar dat ik zeg, het is door u. Het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. En er gaat niets van naar mij toe. Ik schrijf niets op mijn eigen rekening. Heer Jezus, het is door u. Ik ben blij met u. Ik wil u loven. Ik wil u prijzen. Ik wil u aanbidden. Ik wil u dienen. Totdat u komt. Of tot de dag van mijn sterven. Want in u heb ik de volheid ontvangen. Zoek hem dan ook niet elders. Er zijn vandaag velen die zeggen, zie, hier is de Christus of zie daar. En heel veel. Het is zweverig. Zonder Bijbels fundament. En hele scharen lopen erachteraan. Maar ik verkondig je vanavond, Jezus Christus. In hem is de volheid. En van daaruit mag je verder andere thema's gaan ontdekken. Maar als hij niet meer de centrale persoon in je leven is, bekeer je vanavond. Vernieuw je in je denken. Want ik zal je dit vertellen. Je geestelijke toewijding, je enthousiasme, je passie zal vroeg of laat gaan verdwijnen. Als hij niet meer de centrale persoon is in je leven. En nou het laatste. Die hoge priester. Het laatste van de hoge priester dan. Ten slotte droeg die hoge priester ook een tulband. Zo mooi. Met een gouden diadeem. Weet je waar dat van spreekt? Goud spreekt van de hemelse heerlijkheid. En het heeft ook al iets van de koninklijke majesteit. Dus dan zeggen, dat kan niet. Dat kan niet. Want een priester kwam uit het geslacht van Levi. Uit de stam van Levi. Sorry, jullie zijn scherp. Uit de stam van Levi. En een koning kwam uit de stam van Juda. Maar weet je, de Heer Jezus is samengekomen. En wie was daar al een voorbeeld van, een type? Melchizedek. Was koning en priester in één. Onmogelijk. Maar in de Heer Jezus is dat mogelijk geworden. En hij laat ons dat zien. En wat was het opschrift van die gouden diadeem? Schitterend. Daar staat op. Heilig de Heere. Broeders en zusters. In de hoge priester was Israël als het ware geheiligd en aangenaam voor God. En jij en ik vandaag, wij zijn heilig en aangenaam voor de eeuwige, voor de Heere God, door de hemelse hoge priester, Jezus de Christus. Dat vind ik zo mooi. Achter hem, in hem schuilen we. In hem zijn we veilig en geborgen. In hem hebben we de volheid ontvangen. In hem is alles. Mag ik vanavond zeggen? Deze hoge priester, gebrekkig hoor. Maar zie de hoge priester. De Heere Jezus Christus. En ik getuig vandaag. Alles aan hem is gans begeerlijk. Ik ga naar mijn laatste onderwerp. Daar gaan we nog even naar kijken. En dat is het wasvat. Lees met mij mee. Bladen naar Exodus hoofdstuk 30. Ik hoop dat je je nog even kan inspannen. Onthoud, dit wordt alleen maar mooier. Exodus hoofdstuk 30. Het eerste, we zijn door de deur gegaan. Het eerste voorwerp wat we tegenkomen is het brandofferaltaar. En het tweede voorwerp in de voorhof is het wasvat. Nou, en voor al de dames, lees goed mee. De Heer gaat je openbaring geven vandaag. Exodus 30 vers 17. Daar staat het volgende. En de Heer sprak tot Mozes. U moet vervolgens een koperen wasvat maken. Met bijbehorend koperen voetstuk. Voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. En u moet er water in doen. Zodat Aaron en zijn zonen, de priesters, hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Zie hoe nou het komt? Of wanneer zij tot het altaar naderen, om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere, om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven. En dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties. En nou bladen je naar hoofdstuk 38. En wat staat daar in vers 8? Hou je vast. Vervolgens maakte hij het koperen wasvat. Het bijbehorende koperen voetstuk. Uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Die dienst deden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Het wasvat. Tweede voorwerp. Zo mooi. Het wasvat is dus gemaakt van koper. Dat heb ik vorig jaar uitgelegd. Beeld van kracht. En het is gevuld met water. En waar werd dat water in de woestijn uitgehaald? Ze moesten op de rots slaan. Hè? Tegen de rots spreken. Uit die rots kwam uiteindelijk water. En wat zegt de Korinthebrief 1 Korinthe 10 vers 4? Die rots is Christus. Nou, dat wasvat bestond uit twee delen. Een wasbak en een koperen voet. Het is heel opmerkelijk dat voor de rest heel weinig over dat wasvat beschreven staat. Voor heel veel voorwerpen zijn maatvoeringen te vinden. Maar voor het wasvat niet. In elke maquette verschilt hij dus ook, hoe die eruit ziet. Ik heb hier een wat grotere. Maar hij bestond dus uit twee delen. Een voet en een wasbak zelf. Dat was het koperen wasvat. Hij moest staan tussen het brandofferaltaar en tussen de tent van de ontmoeting. En Exodus 38 vers 8 leert dat het wasvat gefabriceerd is, gemaakt is van de spiegels van de vrouwen. Dat is toch bijzonder, of niet? Ik las dit, ik vond hem wel aardig en geef het maar door, dan kunnen jullie niet verwijderen dat ik het zelf heb verzonnen. Maar die vrouwen die hadden hun uiterlijke schoonheid opgegeven voor de innerlijke schoonheid van de priesters en de hoge priesters. Nou, ik vond hem wel mooi. Want ze kenden het voorschrift. Als die mannen broeders naar mijn reine zuiver voor de Heer. Dat is veel belangrijker dan dat ik er weer piek van uitzie. Nou, ik ga dat niet toepassen op jezelf toe. Hè, maar het zegt wel iets. Ze waren bereid om dat af te staan. En u vraagt iemand, hoe zit dat dan met koper? Nou, dat werd natuurlijk gepolijst. Hè? Als je koper flink poetst, dan gaat het vanzelf glimmen. En dan krijg je de werking, de functie, zoals wij vandaag een spiegel met glas en dergelijke gebruiken. Maar het is wel opmerkelijk. Nou, en nu lezen we, daar hoef je niet op te zoeken in Exodus 29 vers 4, dat toen de priester ingewijd werd tot priester, Toen moest hij geheel gewassen worden. Dat was de priesterwijding, een onderdeel daarvan. Ik kom volgende keer nog wel de rest terug. Maar hij werd dus één keer geheel gewassen. Maar wat we hier lezen bij het wasvat, is dat er uiteindelijk ook een dagelijkse, een voortdurende, ja, elke keer als hij naar het altaar ging of de tent van de ontmoeting binnen, elke keer moest hij zijn handen en zijn voeten wassen. Het wasvat, dat spreekt dus van een terugkerende reiniging. En dat is logisch, want de grond buiten de tabernakel, buiten de omheining, was dezelfde grond als binnen de omheining. Het was zand, het was stof en het was warm en de mensen zweten. En je werd dus vies, je werd dus bezoedeld. Nou, hoe werd je bezoedeld? Doordat je heel gericht je inliet met verkeerde dingen, met vuiligheid, nee dat niet. Je was gewoon aan het werk en je zweette en de zon scheen. En er was stof en er was zand. Dus al wandelende, al werkende, werden die priesters en die hoge priester bezoedeld door het vuil. Zodat ze steeds weer reiniging nodig hadden. Je hoeft de volgende tekst niet op te zoeken, maar schrijf er maar op. Ik kom hier zo op terug. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen kwamen er op een gegeven moment soldaten om te kijken of ze al gestorven waren. En het is heel wonderlijk dat de beenderen van de Heer Jezus niet werden gebroken. En daarmee werd een profetie vervuld. Maar wat deed die soldaat toen? Er staat in Johannes 19 vers 34. Maar een van de soldaten stak met zijn speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. Dat is belangrijk. Het bloed in de Bijbel is een beeld van verzoening. Denk aan het brandoffer. Golgotha. Water is een beeld van voortdurende reiniging. We denken aan het wasvat. Maar je mag ook vanavond heel bijzonder denken aan het woord van God. Water is tegelijkertijd ook een beeld in de Bijbel van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Nou, het wasvat spreekt dus van de reiniging, van voortdurende reiniging, door het woord en door de Heilige Geest. Maar nu even een technische vraag, als je opgelet hebt, weet je het. Voor wie was nu dat wasvat? Voor wie was het bestemd? Nou, dat was niet zomaar voor de gewone Israëliet bestemd. Dat was bestemd voor de priesters en voor de hoge priesters, voor de zonen van Aaron. Nou, vandaag, ik heb het al gezegd, vanuit de Hebreeënbrief, de Heer Jezus, onze hoge priester. Wij koninklijke priesters. En broeders en zusters, je herkent het wel. We leven vandaag wel in de wereld, maar we zijn er niet van. We zijn gefocust op de Heer Jezus, dus we zoeken de zonde niet. Herken je dat? Je bent er niet op gericht. Je bent niet uit op je behoeftebevrediging. Je zoekt het niet, maar al wandelende door de wereld, al doende, gefocust op de overste leidsman en de voleinden van het geloof, word je bezoedeld door de dingen van deze wereld. Herkenbaar? Door wat je ziet, door wat je hoort, vaak ongewild, maar het komt wel tot je. En je merkt, het bezoedelt me. Al als priester onder het nieuw verbond, dat wil ik niet. Want ik weet dat de zonden tot oneer van God zijn, maar luister goed, de zonde maakt me vroeg of laat innerlijk ook kapot. En daar heeft de Heere God je niet voor over. Nou, die bezoedeling, daar krijgen we mee te maken vanwege onze wandel in deze wereld. Nou, je zou kunnen zeggen, wij, priesters onder het nieuwe verbond, we zijn eenmaal gewassen, eenmaal gereinigd. Ik moest vandaag denken, ik zal maar je voorlezen aan die tekst in 1 Korinthe 6 vers 11, waar staat, sommigen van u zijn dat wel geweest, dat heeft betrekking op de voorgaande versen, maar dan staat dan vervolgens, maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Met andere woorden, toen we tot geloof kwamen, toen God door zijn geest in ons kwam wonen, toen zijn we gereinigd. We zijn gewassen. Laat ik het zo zeggen, we zijn ingewijd in de priesterdienst. En dat was blijdschap in ons hart. De zonde vergeven, schoon schip tussen God en mij. Vrede in mijn hart, rust in mijn ziel. Maar dan die wandel met hem. waar je door bezoedeld werd. Oh, wij hebben ook nodig, bladen maar naar Efeze hoofdstuk 5, die dagelijkse reiniging. En nu hoor je in sommige kringen wel, ja, dat station, dat ben ik voorbij. Nou, de vraag is of je dan echt wandelt. Kijk, als je niks doet, kan je niet vies worden, toch? Als je niet spreekt, kan je niks verkeerd zeggen. Daarom is het makkelijk om kritiek te geven op een spreker. Toch? Als je niks zegt, ja. Maar zodra je hoop boven het maaiveld, daar komt hij. Let op. Nou, als je wandelt met de Heer in een goddeloze wereld die gekenmerkt wordt door de kenmerken van de tijd van Noach. Heer Jezus zegt, het zal in de dagen vlak voor mijn komst zijn. Als in de dagen van Noach. Broeders en zusters, wij worden bezoedeld. Ongewild vaak, door wat we horen, door wat we zien. Maar heb goede moed. Wat zegt Efeze 5? Dat spreekt over het badwater van het woord. Opdat hij haar, de Heer Jezus, de gemeente, haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar zou heiligen en door haar, sorry, ik lees nou een paar teksten door elkaar. Vers 26. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Broeders en zusters, die bezoedeling, die herkenbaar is denk ik voor ons allemaal. Die hoeven ons geestelijk leven niet naar beneden te drukken. Maar we mogen ons elke dag wassen in het waterbad van het woord. Het koperen wasvat. En daar ga ik mee afsluiten. Dat is gevuld met water. En water is het beeld van het woord van God. En van de geest van God. En koper getuigt van de kracht van God. Heerlijk. Ik ben begonnen met de geest en ik ga ermee eindigen. De Heilige Geest is vandaag krachtig aanwezig. En het woord van God is levend en krachtig. En door die bezoedeling kan ik misschien soms bedrukt me aanvoelen. Maar ik duik onder in het water van het woord. En ik laat me daardoor dagelijks reinigen. En wat merkte die priester? Als hij dat wasvat zag. En hij had gewerkt. En hij hing over dat wasvat. Het was gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Dat wasvat, dat water. Het was confronterend voor hem. Want hij zag in één keer door dat water. Daardoorheen in de spiegel. En hij zag zichzelf. En hij zag dat hij bezoedeld was. En dit is een fout die veel mensen vandaag maken. Als God binnenkomt en door ons spreekt, door zijn Torah, door zijn woord, door zijn onderwijzing, dan komt er iets openbaar in mijn leven. Dat is confronterend. En dan zeggen heel veel mensen, dat woord van God, dat deugt niet. Dat is natuurlijk een dwaze redenering. Maar dat woord van God spreekt tot mij en maakt iets openbaar. Het is een spiegel. Ik vergeet nooit meer. Ze is erbij, dus je kan het vragen. Een aantal jaren geleden kregen we een nieuwe badkamer. En Annette had één wens, die zei, ik wil niet alleen een spiegel, ik wil ook een lampje boven de spiegel. Kan ik het goed zien? Nou, dat is mooi als je er mooi uitziet. Maar als je 's ochtends uit bed komt, en nou smeer ik niks op, maar dan soms best schrikken. En dat is alleen een spiegel, maar als je dan ook nog een lamp boven die spiegel aanzet, dus ze weet wel wat ze gekozen heeft. Dus het is heel confronterend, licht en een spiegel. Nou kan ik natuurlijk zeggen, zoals heel veel mensen vandaag doen, ze zeggen, ja, die spiegel die deugt niet. Nee, maar die spiegel maakt in mij iets openbaar. Maakt iets zichtbaar. Confronterend. Soms heel pijnlijk. Misschien vanavond wel. Maar daardoor moet je dat woord van God niet aan de kant zetten. Het woord van God is goed. Maar dat slechte in mij komt openbaar. En weet je, er was een hele ouderwetse dominee die zei, een christen, dat is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Kijk, door een ruit zie je hoe slecht die ander is, hoe dik die ander is, hoe lang die ander is. Terwijl je soms zelfs eens zo dik bent. Maar je ziet jezelf niet. Maar het kenmerk van een christen is dat hij geen ruitenkijker is, maar een spiegelkijker. Dat is wasvat. Dan word je geconfronteerd. En dan zeg je vanavond misschien wel eens heel hard, au! Dat wil je niet zien. Maar God, luister goed. Wees bemoedigd. God maakt dingen in ons leven openbaar. Niet om ons pijn te doen. Maar om ons dichter bij hem te brengen. Want tegelijkertijd is daar het water van het woord van God. En dat water, dat reinigt. En onthoud dit. Als deze boodschap eenzijdig wordt gebracht, dan is het geestelijke zelfmoord. Als er alleen maar een spiegel wordt voorhouden hoe slecht je bent, wordt nooit meer wat met je. Dat is een mist van zaken. Maar met dat God iets openbaart in mijn leven, geeft hij ook het middel tot reiniging. En dat is het woord. Daar waar ik mijn denken laat vernieuwen door de waarheid van het woord van God, ga ik wandelen overeenkomstig de wil van God. En dit vind ik zo heerlijk. Dit woord is zo kostbaar voor mij geworden. Het is de grootste schat op aarde. Het gaf me leven. Het onderhoudt mijn leven. Het reinigt mijn leven. Het doet mijn leven. En het brengt me in het eeuwige leven. En daarom ben ik zo blij met die Bijbel. Hoe eerlijk en hoe confronterend het ook is. En daarom, broeders en zusters, laat je dagelijks reinigen door het woord van God. Iemand zegt, maar is dat wel nodig? En daar sluit ik echt mee af. Ja, om twee redenen. Want die priester, die ging naar het wasvat voordat hij de tent van de ontmoeting binnenging. De Hebreeën schrijver die wekt ons op om vrijmoedig tot God te naderen. In volkomen zekerheid van het geloof, maar ook met een oprecht hart. Dus voordat je de tent van ontmoeting hebt, voordat je de gemeenschap met God gaat zoeken en die je ook wil ervaren, was je dat woord van God. Reinheid en zuiveren is van belang. Maar ook de andere kant op. Want als hij diende bij het altaar, dan diende hij het gewone Joodse volk, om het zo te zeggen. De gemiddelde Israëliet. En dan moest hij rein zijn. En als wij vruchtbaar willen zijn in deze wereld, als wij mensen willen dienen en hen willen brengen aan de voeten van het kruis, dan is het allereerst belangrijk dat wij rein zijn. Amen. En dat wij zuiver en heilig voor God leven. Dus het gaat twee kanten op. Dus die eenmalige wassing is nodig. Maar het is niet goed als je vandaag het woord van God nog niet hebt gelezen. Laat ik het zo maar rijden. Als je nog niet hebt gewassen en reinigd. Dat je erin leeft en eruit leeft. Want je hebt een roeping in het heiligdom en in deze wereld. En daarom stimuleer ik je om dicht bij het woord van God te leven. Broeders en zusters, ik moet eindigen. Maar ik kan aan het einde van vanavond alleen maar zeggen, ik weet niet of je me eens staat. Maar ik kan vanavond alleen maar zeggen, ik ben zo blij met de Heer Jezus. En weet je, hij wordt steeds kostbaarder voor mij. Hij wordt steeds dierbaarder voor mij. Ik raak niet uitgekeken op hem. Het is maar zo'n stukje wat ik van hem heb leren kennen. En het gaat steeds meer open. Heer Jezus, er is niemand zoals u. En laten we hem daarvoor. Vandaag. In dit leven. Ja, laten we hem vanavond hiervoor loven. Danken. En prijzen. Hem aanbidden. En ik wil vragen, wie gaat ons daarin voor? Wie gaat ons daarin voor? Om hem te aanbidden. Vanwege dat complete werk. Spreek je kort en bondig uit. Kort en bondig.